Uit Gods heilig woord zal u worden voorgelezen, Esther 4.
Als Mordechai wist al wat er geschied was, zo verscheurde Mordechai zijn klederen en hij trok een zak aan met as. En hij ging uit door het midden der stad en hij riep met een groot en bitter geroep. En hij kwam tot voor de poort des konings, want niemand mocht in des konings poort inkomen, bekleed met een zak. En in alle en in ieder landschap en een plaats waar het woord des konings en zijn wet aankwam, was een grote rouw onder de Joden, met vasten en geween en misbaar. Velen lagen in zakken en as. Toen kwamen Esther's jonge dochters en haar kamerlingen, en ze gaven het haar te kennen. En het deed de koningin zeer wee, en ze zond klederen om Mordechai aan te doen, en ze zak van hem af te doen, maar hij nam ze niet aan. Toen riep Esther haartig een van de kamerlingen des konings, welke hij voor haar gesteld had, en ze gaf een bevel aan Mordechai om te weten wat dit en waarom dit waren. Als Hatach uitging tot Mordechai op den straat der stad, die voor de poort des konings was, zo gaf Mordechai hem te kennen al wat hij wedervaren was, en de verklaring van het zilver, het welk Haman gezegd had te zullen wegen in de schatten des konings, voor de Joden, om denzelfde om te brengen. En ik gaf hem het afschrift der geschreven wet, die te Susan gegeven was, om hen te verdelgen, dat hij het Esther liet zien, en haar te kennen gaf, en haar gebood, dat zij naar de koning ging, om hem te smeken, en van hem te verzoeken voor haar volk. Hatach nu kwam en gaf Esther de woorden van Mordechai te kennen. Toen zeide Esther tot Hatach en gaf een bevel aan Mordechai. Alle knechten des konings en het volk der landschappen des konings weten wel dat al wie tot de koning ingaat in het binnenste voorhof, die niet geroepen is, het zij man of vrouw, zijn enig vonnis zij dat men hem doodde, tenzij dat de koning den gouden scepter hem toereiken, opdat hij levend blijven. Ik nu ben deze 30 dagen niet geroepen om tot de koning in te komen. En ze gaven de woorden van Esther aan Mordechai te kennen. Zo zeide Mordechai dat men Esther weder zeggen zou, beeld u niet in uw ziel, dat gij zult ontkomen, en in het huis des konings, meer dan al de andere Joden. Want indien gij enigszins zwijgen zult ten deze tijde, zo zal den Joden verkwikking en verlossing uit een andere plaats ontstaan. Maar gij en uw vaders huis zult omkomen. En wie weet of gij niet om zulke tijd al deze is, tot dit koninkrijk geraakt zijt. Toen zeide Esther dat men Mordechai weder aanzeggen zou. Ah, vergadert al de Joden die te Susan gevonden worden, en vast voor mij, en eet en drink niet in 3 dagen, desnachts nog desdaags. Ik en mijn jonge dochters zullen ook alzo vasten. En alzo zal ik tot een koning ingaan, het welk niet naar de wet is, Wanneer ik dan omkom, zo kom ik op. Toen ging Mordechai heen. En hij deed naar alles wat Esther aan hem geboden had.
Tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Esther 4, vers 15 en 16. En dan lezen wij Gods woord, onze tekst. Toen zeide Esther dat men Mordechai weder aanzeggen zou. Ga, vergader al de Joden die te Susan gevonden worden en vast voor mij. En eet of drink niet in 3 dagen, nacht, nog dag. Ik en mijn jonge dochter zullen ook al zo vasten. En alzo zal ik tot de koning ingaan, hetwelk niet naar de wet is. Wanneer ik dan omkome, zo kom ik om. Wij biddag te houden. En zie dan ook maar de stof die wij vanmiddag behandelen als een voorbereiding op de jaarlijkse biddag. Zelf hoop ik aanstaande woensdagochtend ook over deze stof te preken in Barendrecht. En we schrijven dan boven de prediking: Koningin Esther roept de Joden op tot een vasten- en bededag. We willen dan stilstaan bij 3 gedachten. Allereerst bij haar overweging, ten tweede haar aanwijzing en ten derde haar geloof. Koningin Esther roept de Joden op tot een vasten- en bededag. Haar overweging, omdat zij in vers 15 Mordechai heeft gesproken, dat blijkt duidelijk uit vers 15, en nu weer Mordechai gaat opnieuw weer een boodschap gaan brengen. En dan ten tweede haar aanwijzing, namelijk dat ze zegt hoe er een vaste dag gehouden moet worden, en haar geloof als ze zegt: wanneer ik dan omkom, zo kom ik om. Er loopt een man door de stad Susan. Hij heeft een zak aangedaan. Een oude zak. En hij heeft as op zijn hoofd geworpen. Hij loopt hard te roepen en te klagen. Te huilen. En hij roept richting het paleis van koning Ahasveros. Er staan een paar wachten voor de ingang van het paleis. En ze zien de man aankomen. Hij wordt tegengehouden. Nee, u mag niet naar binnen. Alles wat te maken heeft met ellende, met verdriet, wil de koning buiten zijn paleis houden. Maak dat je wegkomt. Deze man is niet alleen bedroefd. Al zijn volksgenoten zijn ook bedroefd. Het is Mordechai de Jood. En samen met alle andere Joden is hij bedroefd. Waarover? Nu, er is een wet, een schrijven van de koning het land ingestuurd. En daarop staat geschreven dat alle Joden uitgeroeid zullen worden. En dat naar de wens van Haman, een van de voorname ministers, zouden wij zeggen, van koning Ahasveros. En daar is Mordechai intens bedroefd over. En hij loopt naar het paleis. Hij wil namelijk de aandacht trekken. Van wie? Van een Jodin. Namelijk van zijn nicht Esther. Zij bevindt zich immers in het paleis. En misschien kan zij wat doen, misschien kan zij wat betekenen in deze ellende. Maar Mordechai wordt niet toegelaten. Toch dringt het paleis binnen. Esther hoort van het gedrag van haar oom Mordechai. En Esther, ze stuurt een pakket met andere kleding en een boodschap daarbij van: toe, o Mordechai, kleed u zich om, stop met dat huilen en dat wenen, doe die oude zak uit, hier een paar nieuwe kleren van mij, trek ze aan. Maar Mordechai, hij weigert pertinent En hij zegt, neem dat pakket met kleren mee. Ik trek ze absoluut niet aan. Ik blijf in zak en as. Dat moet voor Esther voldoende zijn. Esther kan toch duidelijk de conclusie trekken dat er iets verschrikkelijks aan de hand moet zijn. Weet Esther dat dan niet? Nee, zij weet het niet. En daarom is ze benieuwd waarom Mordechai in zak en as is gekleed. Zo stuurt ze Hattach, haar vertrouweling, met de opdracht, probeer dan eens te peilen wat er aan de hand is. En dan vertelt Mordechai van het bevel van de koning. En welke prijs Haman ervoor over heeft, dat geld dat zal hij in de schatkist van de koning stoppen. Hij heeft er ontzettend veel voor over om die gehate Joden om te brengen. En het is een wet van Meden en Persen. Onmogelijk om dit ongedaan te maken. Maar misschien kunt u wat betekenen. Zo stuurt hij Hattach terug naar Esther. Als Esther dit bericht verneemt, dan schrikt ze. En ze schrijft een brandbrief naar Mordechai. Een snel bericht, zouden wij zeggen. En daarin verklaart ze dat het voor haar onmogelijk is om iets te betekenen bij de koning. Want zij mag niet in het koningspaleis binnentreden. Daar moet ze minstens 30 dagen van tevoren toestemming voor vragen. Nee, als zij binnen zal gaan, dan zal ze gedood worden door koning Ahasveros. Maar dan wijst Mordechai op haar verantwoordelijkheid. En indirect wijst Mordechai, vers 14, op Gods voorzienigheid. Nee, de naam des Heeren wordt niet genoemd, in heel het boekje Esther trouwens. Maar toch blijkt heel duidelijk dat Mordechai het niet als toevallig ziet dat Esther koningin geworden is. En daarom legt Mordechai de verantwoordelijkheid bij Esther neer. Nee, Esther, je kunt dat niet zomaar opzij zetten. En denk erom, als het niet door die weg zal gaan, namelijk de verlossing van het Jodenvolk, dan zal God voor een andere weg zorgen. En dan lijkt het net alsof Mordechai zinspeelt op de uittocht uit Egypteland. Alsof hij herinneren wil aan de wonderlijke momenten dat de Heere zijn volk heeft verlost, wanneer het volk in de benauwdheid was. En zo legt hij de nood van het volk neer bij Esther. Maakt diepe indruk op Esther. Nu beseft ze wat er aan de hand is. Het is de nood van haar volk. En daarom ook de nood van haarzelf. Esther heeft immers gezegd, en denk niet dat u zult ontkomen, want u bent ook een Jodin. Mordechai die wil als het ware zeggen, hier is een diepere strijd aan de orde, Esther. Het is een aanval uit de hel. Het is een aanval van het slangenzaad. Met maar één doel, namelijk om het vrouwenzaad te verwoesten. Maakt diepe indruk op Esther. Zij voelt de nood. En daarom, voordat zij overgaat tot een politieke daad, roep ze allereerst het hele volk der Joden op om zich te verootmoedigen voor het aangezicht van de Heere. Ze roept het volk op tot een bede en een boetedag. Vandaar ook onze tweede gedachte, de aanwijzing. Want wij lezen in onze tekst dat als Esther dit bericht heeft gehoord, dat zij dan een boodschap naar Mordechai terugstuurt. Ga en vergader al de Joden die te Susan gevonden worden. En vast voor mij. En eet en drink niet in 3 dagen, nacht nog dag. Ik en mijn jonge dochters zullen ook al zo vasten. Ze zegt als het ware, kinderen, gemeente, we moeten een biddag houden. Het is ernst. Het is een hele moeilijke situatie waarin wij terechtgekomen zijn. Laten we een bezinningsbijeenkomst organiseren in Suzan en ook daarbuiten. Laten we 3 dagen lang niet eten en niet drinken. En bidden en smeken voor mij. Omdat zij voelt dat ze in haar positie een geweldige verantwoordelijkheid heeft in deze situatie. En ze wil als het ware oproepen tot onderlinge verbondenheid. Laten we samen de nood voelen, zegt ze. Laten we samen de nood dragen en neerleggen voor het aangezicht van de Heere. Laten we ons daar ook op concentreren. Want dat is het doel van het vasten. Want dat doe je natuurlijk zomaar niet. Niet eten, niet drinken, 3 dagen lang. Als dat in een gezin besloten wordt, dan zullen de kinderen zeggen: maar vader, waarom gaan wij niet eten? Moeder, moet u het eten niet klaarzetten? Nee, mijn kind, wij eten niet, wij drinken niet. Waarom niet? Nu, omdat er een oordeel boven ons hoofd hangt. Omdat er een sprake is van een ernstige bedreiging. We moeten ons voor God verootmoedigen, bidden. Voor wie dan en voor wat dan? Voor onze koningin Esther. Zij staat voor een hele moeilijke taak vast voor mij, zegt ze. De kanttekening schrijven: in uw vasten en in uw bidden zult gij mijner bij God gedenken. Dat hij zijn zegen wil geven tot de voorbede die ik bij de koning doen zal. Heere, u weet in welke moeilijke positie onze koningin Esther zich bevindt. Heere, u weet dat zij niet toegelaten wordt tot de koning. Pas na 30 dagen zou het eventueel kunnen. Maar de nood is op het hoogst. De nood is actueel. Er moet nu wat gebeuren, Heere. O, wilt u toch met haar zijn? En wat doet dan ondertussen Esther? Gaat zij zich beraden op een eventuele maas in de wet? Probeert zij toch een soort ontsnappingsclausule te bedenken, waardoor ze wel tot de koning toegelaten wordt? Gaat ze allerlei adviseurs inschakelen om te vragen of er misschien nog een mogelijkheid is om de koning te ontmoeten? Nee, nee. Zij zegt namelijk: en ik en mijn jonge dochter zullen ook alzo vasten. Ze gaat niet over tot een politieke daad. Ze zegt niet: jullie bidden en ik ga handelen. Nee, zij gaat zelf ook in de verootmoediging. Ze doet haar koninginnenkleding uit. En ze doet ook een boetekleed aan, die grote koningin Esther. Ja, nu moet ze openbaar komen in de kring van het personeel, wie zij is. Immers al die tijd had ze, op advies van haar oom Mordechai, haar volk verzwegen. Mordechai die had gezegd: wil je echt in aanmerking komen, moet je niet zeggen dat je een Jodin bent, hoor. Maar nu moet ze openbaar komen wie zij is. En wat blijkt dan? Dat zij invloed heeft op haar personeel. En dat ze met de keuze openbaar moet komen. De Heere zorgt daarvoor. De Heere leidt alle dingen. En daarom gaat ze met haar personeel ook in de verootmoediging voor God. En wat betekent dat heel concreet, geliefde? Dat betekent dat ze samen met het volk der Joden eerst in de schuld komt voor God. Dat is vasten, dat is bidden, dat is in de verootmoediging komen. Dat ze eerst bij zichzelf te raden gaat. komt het dat God zijn voorzienigheid het allemaal zo leidt? Dat hij het ons zo benauwt. Dat hij ons brengt in een vreemd land. En dat hij ons voor een doodsgevaar plaatst. Waarom, waarom? Allereerst vanwege mijn zonden. Vanwege de afgoderij. Het afdwalen van de wegen des Heren. En het wandelen in de wegen van de heidenen. In het doen van allerlei vermakelijkheden die hen aangeboden werd in die dagen. Tegelijkertijd is het niet alleen een verootmoedigen voor het aangezicht, maar ook een beroep te doen op het verbond van God. Dat de Heer heeft opgericht met Abraham, Isaac en Jacob. Heere, denk toch aan uw naam, denk toch aan uw verbond. Heere, behoud ons toch, behoud ons toch. En zo mag hier Esther een voorbidster zijn voor haar volk. Mag ze staan in de breuk tussen God en tussen dat volk dat met de dood bedreigd wordt. En smeek ze om uitkomst, Heere. Hoe doet ze dat? Dat doet ze door het geloof, onze derde gedachte. Want er staat namelijk, nadat ze het volk heeft aangespoord om een vastendag en een boetedag te houden. En alzo zal ik tot de koning ingaan. Terwijl ik niet naar de wet is. En wanneer ik dan omkom, zo kom ik om. Dat is een uitspraak van Esther, geliefden. Waarin zij haar geloof belijdt. Als wij dat zo lezen, zo oppervlakkig. Dan kunt u zich misschien afvragen, wat was dat nou eigenlijk voor een relatie tussen Ahasveros en Esther? Er was toch geen sprake van een normaal huwelijksleven? Nou, daar was het ook niet. Blijkbaar kon Esther niet dagelijks met haar man omgaan met koning Ahasveros. Het was een koude, kille, verstandelijke verhouding. Op grond van een aantal wettelijke afspraken. Niet een normaal huwelijksleven. En bovendien, dat blijkt ook heel duidelijk uit de uitspraak van Esther. Konden die koningen erg grillig en willekeurig reageren. Ze zegt immers ook van ik ga. Mag wel niet van de wet. En als ik dan omkom, dan kom ik om. En wij weten uit de voorgeschiedenis dat koning Ahasveros een grillig man is. Toen koningin Vashti niet wilde komen tijdens het feest van de mannen, heeft hij heel gemakkelijk koning Vashti aan de kant geschoven en gedood. En moest er een nieuwe koningin komen. Eén ding zou voor haar een mogelijkheid bieden om wat te zeggen. En dat is, als de koning zijn gouden scepter zou uitreiken. En dat was ook een voorzorgsmaatregel voor de toenmalige koningen. Dat niemand zomaar naar de koning kon lopen. Zodat ook niemand van de dienaren de gelegenheid zou krijgen om bijvoorbeeld de koning te doden. Een staatsgreep te plegen. En daarom als iemand dan kwam, dan werd hij zonder meer gedood. Als hij geen toestemming had gevraagd. Maar als hij dan de gunst van de koning zou krijgen, dan zal de koning de gouden scepter toereiken. En misschien zegt u, nou, daar waagde Esther het op. Ze heeft vast gedacht, nou misschien dat ik toch een knikje van zijn gunst mag ontvangen. Dat als ik kom, nou ja, dan zal hij toch niet zonder meer mij doden. Al kom ik onwettig. Dat zij het erop waagde. Nee, geliefde, nee. Dat blijkt uit het woordje alzo. En alzo zal ik tot de koning gaan. En dat wijst op het voorafgaande. Biddend en smekend betekent dat. Verwachtend van de hemel. Verwachtend van God alleen. Alzo zal ik tot de koning gaan. Ik ga tegen de wet in. Maar mijn hoop is niet op de koning, op Ahasveros. Maar mijn hoop is op de koning der koningen. De koning van Israël, de Heere. En als ze dan daarachter toevoegt. En als ik dan omkom, dan kom ik om. Dan geeft zij daarmee haar onvoorwaardelijke keuze weer. Ze wil als het ware er een offer voor brengen. Onvoorwaardelijk. Ik stel mijn leven in de waagschaal. Maar mijn verwachting is van de Heere alleen. Zij treedt hier in het spoor van de vader der gelovigen, van Abraham. Abraham die zijn zoon Isaac moest offeren. Maar hij deed dat door het geloof. En zo gaat Esther door het geloof naar de koning toe. Met de gedachte, God zelf zal ervoor zorgen. Alzo, 3 dagen lang. Dagen van boete en berouw. Van belijden, van sterven aan haar eigen ik. Sterven aan alle zelfbelang. Zelfbedoelingen. En toen heeft ze haar rouwkleding uitgedaan. En deed ze haar koninginnenkleding weer aan. Daar gaat ze naar koning Ahasveros. De deur gaat open. Daar staat ze in het portaal. Aarzelt ze? Blijft ze staan? Nee, dat doet ze niet. Dat zou geen zin hebben. Nee, ze gaat niet een bode sturen. Zij moet zelf naar de koning toe. En daarom dringt ze door tot het voorhof. En dat wil zeggen de binnenste kamer van de koning, waar de koning verblijf houdt. En dan komt ze bij de koning. En de koning ziet haar staan en komen. En wat gebeurt er dan? Jawel, koning Ahasveros, hij reikt haar de gouden scepter toe. Zodat Esther de gelegenheid krijgt om de nood van haar volk voor Ahasveros neer te leggen. Aanstaande woensdag, biddag, geliefden. Wij zijn geroepen om biddag te houden. Hebt u daar behoefte aan? Heb jij daar behoefte aan? Zie je de noodzaak ervan in om een woensdag biddag te houden? We hebben gehoord van Esthers overweging. Wat is uw overweging om aanstaande woensdag naar Gods huis te gaan? Om daar uw knieën te buigen voor het aangezicht van de Heere. De kerkraad roept daartoe op. Vroeger riep onze overheid daartoe op om biddag te houden. Dat kunnen we vandaag aan de dag nauwelijks ons nog indenken. Hier en daar zal een individueel politicus ons daartoe oproepen. En zeggen dat het zo noodzakelijk is om onze regering op te dragen aan de troon der genade. Maar het is niet een officieel schrijven dat we als kerken binnenkrijgen van onze overheid. Vroeger gebeurde dat wel. In de 17e eeuw gebeurde dat zeker, dat de plaatselijke overheid een biddag en een boetedag uitschreef. Ik las bijvoorbeeld een voorbeeld van Kampen in 1689, ik lees het u voor. Een oproep om met een nederig gemoed en een verslagen geest over onze menigvuldige en nog dagelijks aanwassende zonden en ongerechtigheden God almachtig vurig te bidden. En om zijn zegen te smeken voor stad en land. Of de goddelijke majesteit de staat wil gedenken. En de prins van Oranje. En of we de biddag mogen dienen tot bevestiging van de gereformeerde religie. Alles tot verbreiding van Gods allerheiligste naam. En de behoudenis van de ware christelijke gereformeerde religie. En tot conservatie van ons zo duur gekochte vrede en vrijheid. En ons aller zielenzaligheid. Aldus het stadsbestuur van Kampen 1689. Wat zouden we vandaag ook wel wensen, nietwaar? Kampen deed dat in het licht van de bedreigingen van de Engelse oorlog. En de noodzakelijkheid van Gods hulp daarbij. Vandaag zien wij zeker geen dreigingen meer. Wij zien zeker geen dreigingen meer in Nederland. Wij zijn lauw, ingezonken en mat. Wij zijn gewend aan de zonden van land en volk. Er moet juist iets schokkends in de willen we werkelijk de noodzaak voelen van een verootmoediging voor de Here. Wij zijn gewend aan de overtreding van het eerste gebod. Dat Allah in vrijheid wordt geëerd in ons vaderland. Dat de ene moskee naar de andere oprijst. Wij zijn gewend aan de zonde tegen het tweede gebod. Dat er allerlei eigenwillige godsdienst is. Dat iedereen mag denken en schrijven zoals zij of hij wil. Denken wij wel na over het misbruiken van de naam des Heren? Hoeveel keer, jonge mensen, zal gisteren op zaterdag de vloek naar de hemel zijn gerezen? God verdoe mij. Op de voetbalvelden, hoeveel keer denk je? 100.000 keer op 13 miljoen, 14 miljoen inwoners. Misschien wel meer, hè. 1 miljoen keer. 1 miljoen keer, God verdoe mij. Gisteren op zaterdag. En nu zitten we hier met z'n allen in de kerk. Hij heeft het niet gedaan, hè. En een vrijdag. En een donderdag. Miljoenen keer de naam des Heren misbruikt op televisie, op radio, in boeken. Misschien wel door jouzelf. Dan het vierde gebod, de dag des Heren. Wij zitten vandaag in de kerk. Maar we zijn echt een minderheid, een hele kleine minderheid. Verreweg het grootste gedeelte van ons vaderland gebruikt deze dag des Heren voor zichzelf. En wordt de dag des Heren op allerlei manieren ontheiligd door sport en spel en vermaak en tentoonstellingen en het bevredigen van allerlei begeerten. Een uitgaansdag wordt ervan gemaakt. Om te reizen en te trekken naar familieleden. Terwijl de Heere er recht op heeft dat die ene dag voor hem geheiligd wordt. Wat denk je van het vijfde gebod? Het gezag? Heb je respect voor je leerkrachten? Of vind je het gezellig om te klieren in de klas? Luister je naar je meester? Of vind je het leuk dat de juf het niet aan kan in de klas? Hoe praat je over de overheid? Heb je respect voor de ambtsdragers? Voor je ouders? Denk aan het zesde gebod, doodslag. Hoe reageert je nu er zo fel gereageerd wordt op het regeerakkoord? Dat het recht om abortus te plegen toch wel gehandhaafd moet blijven? Het recht om een kleintje te doden in de moederschoot. Het recht om een bejaarde die zogenaamd geen leven meer heeft te kunnen doden? Wat denk je van het 7e gebod? Dat Nederland overeind staat met de hakken in het zand. Nu er een discussie ontstaat over gewetensvolle trouwambtenaren die geen homohuwelijk wensen te sluiten. Het is geen kleinigheidje. Wij zouden zeggen, wat maken die mensen zich druk om? Maar dat is de wereld, dat is Nederland. Het recht om een homohuwelijk te sluiten, dat moet gehandhaafd blijven. Dat moet goed gepraat worden. Het 8e gebod, gij zult niet stelen. Er zijn inbraken, diefstal, fraude, laster, al die lasterbladen, die pullenbladen, ze liggen toch bij u niet in de krantenbak, hoop ik. Privé, story, Telegraaf, het Algemeen Dagblad. En wat denk je van de begeerten? Moet allemaal kunnen. Onze samenleving is inmiddels verseksualiseerd. Hoe gaan we ermee om? Al die zonden. Ze reizen als giftige gassen naar de hemel in de heilige neusgaten van God. Allemaal opkomend uit ons vervuilde landje. Nee, het gaat hier niet om de milieuvervuiling van de natuur. Maar om de milieuvervuiling van het geestelijk klimaat wat we allemaal in en uitademen. Loopt er hier een nog in zak en as? Doen wij dat? Gaan wij ook naar het parlementsgebouw? Of spotten we met Doornbos die zich zo aanstelt als hij daar loopt te schreeuwen bij het parlementsgebouw? Zeggen we met elkaar, ja, maar zo hoeft het toch ook niet. Maar wat doen wij? Wat doe ik? Wees nou eens eerlijk, gemeente. Zijn we niet lauw? Zijn we niet gemakzuchtig? Kunnen we het zomaar niet langs ons heen laten glijden? Misschien nog wel een stapje erger. Doen we niet al een beetje mee? Gaan we ook discussiëren als het gaat over bepaalde zonden die verleidend zijn voor ons? Dat je zegt, ja, maar moet dat dan zo en mag dat ook al niet? Openbaar jij je in je godzalige levenswandel als een prikkel in je omgeving, in je klas, te midden van je collega's? Of denken we, nou ja, misschien kunnen we een klein beetje remmend werken, maar meer is ook niet mogelijk. Zou het onrechtvaardig zijn als God Nederland verliet? Zou het onrechtvaardig zijn als hij zich ook terug zou trekken van het kerkvolk? In onze verdeelde, ingezonken toestand? Zijn er nog Mordechais die absoluut niet buigen voor Haman, als Haman voorbij gaat? Hé, daar zit hij weer. Die spelbreker, die akelige Mordechai. Iedereen buigt. Iedereen eert mij, maar hij niet. Wacht maar, wat is dat voor iemand? Nou, dat is een Jood. Dat is een godlover. Dat is iemand die God vreest. Die niet buigt voor mensen. Die goden meer gehoorzaam is dan de mensen. Zijn er nog van die Mordechais in onze samenleving, op school? Is dat geen aandrijving om woensdag biddag te houden? Eén dag, nee. U hoeft geen 3 dagen te vasten en te bidden. Ene snipperdag nemen. Ja, ik ga wel 's avonds naar de kerk. Waarom? Om je godsdienstige plicht te vervullen, gemeente. Laten we eens eerlijk zijn. Er is niet de echte bewogenheid. De Heilige Geest die zou ons aan moeten drijven om werkelijk biddag te houden aanstaande woensdag voor onze overheid. Ik gevoel dat voor mezelf ook, geliefden. Preek ook voor mezelf. Maar ik hoop dat u het ermee eens bent. U zegt, ja dominee, dat is zo, wij zijn zo lauw, zo ingezonken. Hoe moet dat dan? Nou, luister dan eens naar de aanwijzing van Esther. Wat zegt ze? We moeten tot bezinning komen. We moeten nadenken. Een echte christen is een denker. Dat is geen kuddedier. Je gaat bewust nadenken. Wat doe ik nou eigenlijk hier vandaag in Gods huis? Wat doe ik nou als ik mijn knieën buig? Wat doe ik nou als ik belijdenis doe? Wat doe ik nou als ik wat zeg te midden van de kring waar ik in mij verkeer? Esther roept ook op om tot bezinning te komen. Esther wil daarmee zeggen, Joden, denk nou eens even na. Hoe is het mogelijk dat het zo ver gekomen is dat we juist eerst met de dood bedreigd moeten worden? Willen we echt wakker worden? Willen we echt in de schuld komen voor God? Bidden en vasten met het volk. En belijden onze zonden voor Gods aangezicht. Dat wij ons Gods oordeel waardig gemaakt hebben, heren. Persoonlijk, als gezin en als samenleving. Voor Gods aangezicht ons verootmoedigen. Als vader dat ik zeg, heren, ik ben menigmaal als Eli geweest. Die zijn jongens nog niet eens zuur durfde aan te kijken. En Hofni en Pinias maar een beetje liet gaan. Ouderen in ons midden. Jonge vaders in ons midden. Let eens op uw opgroeiende kinderen. Anderen zullen misschien zeggen, Heer, ik ben net als Jacob die bij Sichem ging wonen. En Jacob liet zijn gezin maar stappen in Sichem. En dan kwamen ze met de souveniertjes thuis. En Jacob die zei, jongens, wat hebben jullie voor rommel meegenomen? Laat eens zien. Ah, het is maar een klein beeldje, pa. Nou ja. En maar discussiëren. En ondertussen sijpelde de wereld binnen in de tenten van Jacob. Misschien ben ik wel als een Lot. Die altijd mijn vrouw. Zijn zin, haar zin gaf. Ja, Lot. Ik wil ook daar wonen, daar. In de vlakke velden van Sodom en Gomorra. Nou, goed, zegt Lot, maar ik ga niet in Sodom wonen, hoor. Maar ze woonden er nog maar een poosje. En toen zei de vrouw van Lot, laten we toch verhuizen. Ik moet zo ver lopen naar Sodom. Laten we dan dicht bij het randje van Sodom wonen. Nou ja, vooruit, zegt Lot, maar ik ga er niet inwonen, hoor. En hij kwelde zijn rechtvaardige ziel. En hij voelde wel, je gaat te ver. Je gaat te ver. Je geeft maar toe, je geeft maar toe. En ondertussen, ja, laat je je vrouw maar gaan. In al die wereldse genoegens. En je hebt geen medelijden met haar ziel. Want daar komt het dan op neer, hè? Als je altijd maar toegeeft, toegeeft, toegeeft. Dan duw je iemand voortdurend van dat glijbaantje af. Waar naartoe? Naar de hel. Naar de rampzaligheid. Als je altijd maar toegeeft. Misschien bent u wel als Agap. God wat en de Baal wat. Agap, hij was bang voor Elia. Hij had respect voor Elia. Ja, hij wilde van tijd tot tijd ook wel naar de prediking luisteren van Elia. Maar hij was ook bang voor Izebel. En hij liet de godsdienst van Izebel toe. En hij werd verleid door Izebel. Echt een slappeling. Of als Salomo, kind van God notabene. Die zich overgaf aan de begeerte van zijn hart. En al die vrouwen hun zin gaven. Of misschien bent u wel dominee als Anania, die valse profeet, die graag naar de mond van het volk wilde preken en tegen Jeremia inging. Jeremia die het oordeel aankondigde en het volk wees op haar zonden en dat Anania het dan overschreeuwde en zeide: vrede, 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 geen gevaar. Of misschien wel als de koning Jojakim, toen Baruch, de knecht van de profeet, kwam met de boekrol van de profeet, dat hij die boekrol greep en in het open haardvuur werp. Zo is het, geliefden. En daarom, gemeente, laten wij onszelf eens onderzoeken. Want ik geloof echt dat dat de boodschap is die vandaag actueel is. Dat is de kerk. We leven in de tijd van de 10 maagden. Ook Gods kinderen slapen. Echt. En daarom moet de bazuin aan de mond. Anders dan zal die biddag van aanstaande woensdag voor ons een traditie gaan worden. En dat is de dood in de pot. Daar zit geen leven in. En daarom, als er reden is om zich te verootmoedigen, dan is dat op dit punt wel. Heren, wat zijn we lauw. En dan naar de Heren toe. Zo. Ja, hoe dan? Alzo, zegt Esther. In de weg van verootmoediging. Van belijdenis van zonde. Maar tegelijkertijd ook met het zicht op Gods langmoedigheid. Heren, dat u ons toch zo verdraagt. En dat u nog niet gedaan hebt met onze zonden en ongerechtigheden, Heren. Alzo, zegt Esther, zal ik tot de koning gaan. Tegen de wet in. En als ik dan omkom, dan kom ik om. Dat zei ze ook omdat Ahasveros zo onberekenbaar, zo grillig was. Maar als wij al zo tot God gaan, dan gaan we niet naar Ahasveros. Dan gaan we niet naar een God die grillig en onberekenbaar is. Net als Ahasveros. Maar dan wenden wij ons tot God die langmoedig is. En groot van goedertierenheid. Genadig en barmhartig, almachtig en wonderlijk in zijn openingen. O, hij zal u de scepter van zijn genade toereiken. Er is een veel betere voorspraak bij de Vader dan Esther ooit kon zijn voor haar volk. Namelijk Christus. Alzo. Dat betekent in de verootmoediging voor de Heere een beroep te doen op die voorspreker voor Gods aangezicht. En te zeggen: Heere, wilt u dan onze nood overnemen? Want u hebt toegang tot de Allerhoogste. U hebt een recht tot pleiten. Zou u daarom voor ons, voor mij willen pleiten? O, dring toch door tot God. Doe het als Esther. Esther bleef ook niet in het portaal staan. Met haar nood, zij drong door tot het binnenste. Daar waar de koning is. Toe. Blijf toch niet staan bij de constatering van uw nood. Blijf niet staan in het portaal des hemels. Maar dring door tot het binnenste heiligdom. Tot die grote voorbidder. En leg al uw biddeloosheid, leg uw nood, leg uw slapheid, leg uw onwetendheid, uw oppervlakkigheid, gemeente, toch eens in zijn hand. Smeek toch om die geest des Heren. Zeg het dan maar eerlijk, o God, wilt u ons toch verlossen van dat gezapige, van dat traditionele. Geef toch dat we werkelijk mogen wenen
Dat we mogen staan in de breuk tussen God en onze ziel. Maar ook tussen God en mijn gezin. Tussen God en mijn gemeente. Tussen God en mijn land. Zulke voorbidders. Zulke bidsters. Hebben wij vandaag ook nodig. Die een beroep doen op de naam des Heren. En daar in dat heiligdom komen. En als ze dan komen door het geloof. En dan kunnen ze wellicht komen met diezelfde uitspraak. Zo kom ik om, dan kom ik om. Maar dan kan ik u verzekeren. Dat u zulke uitspraak niet hoeft te doen. Want dat is geen riskante gang tot de troon der genade. Want God heeft beloofd dat allen die zich zo tot hem wenden. Die zal hij geenszins afwijzen. En daarom als u zo mag komen, dan komt u niet om. Dan zult u ervaren dat de Heere zijn herstellende genade, zijn bekerende genade aan u wil verstrekken. En dat hij ook zijn genezende genade wil schenken in de wonden die geslagen zijn. Zodat ook er een vernieuwde bekering in uw leven mag plaatsvinden, ingezonken kind van God in ons midden. En dat u zult ervaren dat die God die handelt nou nooit met ons naar onze zonden en naar onze ongerechtigheden. En dat u op de aanstaande biddag mag beleiden, te midden van je gezin, te midden van je familie, te midden van je collega's, onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren. Amen.